Gemeente, we gaan vanavond stilstaan met vraag en antwoord 112 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 43, vraag en antwoord 112. En daar lezen wij als volgt: wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zij. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden. Tenzij dat ik de zware toorn Gods op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief hebben. Oprecht spreken en beleiden. Ook mijn naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Ja, gemeente, om met dat laatste maar gelijk te beginnen. Er is nog één ding waar wij met onze vingers van af moeten blijven. En ook met onze mond vanaf moeten blijven. We hebben gezien dat we af moeten blijven van iemands leven. We hebben gezien dat we af moeten blijven van iemands man of vrouw. We hebben gezien dat we af moeten blijven van iemands bezittingen. Die zijn allemaal niet van ons. Al die drie dingen niet, die zijn niet van ons. En nu komt in het negende gebod ter sprake dat we af moeten blijven van iemands goede naam en faam. Daar zouden we misschien niet zo aan gedacht hebben. Maar Salomo zegt in de Spreuken: de naam, dat je een goede naam hebt onder de mensen, is uitgelezener dan goede olie, dan grote rijkdom, goede gunst dan zilver en dan goud. En in het boek Prediker staat het nog een keer: beter een goede naam, ik zei het al, dan goede olie. He, dus beter uitgelezener dan grote rijkdom, dan zilver en dan goud. En dan bij Prediker ook nog beter dan goede, kostbare olie. Want ja, de kroon is er eerder afgerukt dan weer opgezet, als u begrijpt wat ik bedoel. Je goede naam en faam is zeer kwetsbaar onder de mensen. En als je die kwijtraakt, zie je hem dan maar weer eens terug te krijgen. Hij is daar eerder afgerukt dan dat hij je weer opgezet wordt. En daarom heeft God in het negende gebod ons allemaal aangesteld als hoeders van de goede naam en faam van onze medemens. Want die ligt immers zomaar op straat. Gij zult geen vals getuigenis geven tegen uw naaste. Als ik aan iemand vraag wat betekent dat, dan zegt u eenvoudigweg: gij zult niet liegen. Dat is ook doorgaans het antwoord dat je op de catechisatie krijgt als het negende gebod eens te sprake komt. Je vraagt wat betekent dat, dan is altijd, altijd stevast het antwoord: je mag niet liegen. En dat klopt natuurlijk ook. We hebben het ook gelezen: alle liegen en bedriegen als werken des duivels moeten wij mijden. Tenzij dat we de zware toren van God op ons willen laden. Als je dat wil, dan moet je het vooral doen: liegen en bedriegen. Dan laat je de zware toren van God op je. Het is maar dat je het weet. Dus dat klopt natuurlijk wel, je zult niet liegen. Toch is de eerste instantie waar dit gebod voor geldt, is toch de rechtspraak. Dat kunt u ook zien in antwoord 43. Als er namelijk staat in het gericht en in alle andere handelingen. En iemand oordelen of helpen veroordelen. Dus dan kunt u zien, de rechtspraak, dat is eigenlijk wat de Duitsers met een prachtige term noemen. We hebben daar eigenlijk in het Nederlands niet zo'n mooie term voor, maar de Duitsers noemen dat, dat is de oorspronkelijke Sitz im Leben. Daar komt het oorspronkelijk vandaan, dit gebod. Je kunt dat in de Hebreeuwse taal ook zien. Er staat namelijk, gij zult niet antwoorden een vals getuigenis. Dus als een rechter je om een getuigenis vraagt, als je daar een getuigenis hebt te geven, dan zult gij geen vals getuigenis antwoorden aan die rechter tegen je naaste. Want ja moet ja zijn en nee, nee. Heb je iets gezien? Dan heb je het gezien en dan verklaar je dat ook. Heb je iets niet gezien? Dan verklaar je dat je niets gezien hebt. En dan moet het ook al zo zijn. Het mag niet missen. Want het is een gruwel in Gods oog als er valse getuigen optreden. Denkt u maar eens eventjes aan die verschrikkelijke geschiedenis van die wijngaard van Nabot. Als die zeven het voor elkaar bokst, dat daar in zijn stad, in Nabotse stad, mensen worden opgetrommeld die gaan beweren van dat Nabot iets gezegd heeft tegen God en tegen de koning. Die zou die hebben gelasterd. En heeft Nabot wel zijn leven gekost. De honden zullen het bloed van Izebel likken en haar vlees eten. Op de straat van Jezreel, zegt de Heere God dan. En het gebeurde, hè, die grote toren van God, die heeft Izebel alleen al met die daad. Alle andere daden dan nog maar niet meegerekend. Die heeft Izebel zich op de hals gehaald. Het is waar wat hier staat. Tenzij dat wij de zware toren Gods op ons willen laden. Denk maar aan Izebel, hoe het met haar is afgelopen. En om een tweede voorbeeld te geven. Denkt u maar eens aan onze grote zaligmaker en hoge priester, de Heer Jezus zelf. Die ook met vals getuigenis te maken kreeg. Toen hij voor het Sanhedrin stond om te beginnen. Toen al. Want daar stonden een paar getuigen op en ja, hun getuigenis was niet eenvoudig. Op de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan, maar hun getuigenissen waren allemaal niet eenparig. De een riep dit, de ander riep dat. Toen stonden er uiteindelijk twee op die gezegd hebben, wij hebben hem horen zeggen, breek deze tempel af en in drie dagen zal ik die weer opbouwen. En ook die twee waren nog niet eenparig in hun getuigenis. En dan kun je dus eigenlijk als rechter helemaal geen oordeel vellen. Want de getuigenissen moeten eenparig zijn. De hoge priester had dus helemaal zijn klederen niet mogen scheuren en mogen zeggen, wat hebben wij nog voor getuigen van nodig? Dat had hij helemaal niet mogen zeggen, want de getuigenissen waren niet eenparig. Ook niet in de beschuldiging dat hij gezegd zou hebben, breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem weer opbouwen. Had de Heer Jezus trouwens ook niet zo gezegd. Hij had gezegd, gij zult deze tempel afbreken. En ik zal hem in 3 dagen weer oprichten. Hij had gesproken over de tempel van zijn lichaam. Het was dus ook nog eens een keer iemands woorden verdraaien. Zo is onze zaligmaker ter dood veroordeeld. En toen ze naar Pilatus gingen, toen hadden ze weer totaal iets anders. Daar hoefden ze natuurlijk met een praatje over de tempel niet aan te komen. Dat begrepen zij ook wel, want dan zal Pilatus zeggen, daar bemoei ik me niet mee met die tempel, die is van jullie. Toen moesten ze zeggen dat hij gezegd had dat ze geen schatting aan de keizer mochten betalen. Daar kwamen ze toe. En ook dat was een valse beschuldiging. Dus de Heer Jezus is dwars door de valse beschuldigingen heen gegaan. Zijn gang naar het kruis. Wie heeft er meer onder geleden dan hij? Dus het gaat vooral om het verkeerd, het vals, het nietig antwoorden in het gericht. We hebben gelezen uit het boek Deuteronomium dat als er een geding was tussen 2 personen en ze kwamen bij een rechter, dan moest natuurlijk de rechter de zaak goed onderzoeken. En als er dan iemand een beschuldiging tegen de ander voorbracht en het bleek dat het vals was, hè, dat het een valse beschuldiging was om iemand kwaad te doen, met een kwaad voornemen dus. Wat stond daar ook weer in het boek Deuteronomie? Wat moest er dan met zo'n aanklager gebeuren, die hem een vals getuigenis gaf tegen zijn naaste en die hem probeerde veroordeeld te krijgen? Wat moest er dan met hem gebeuren? Dat is nou recht, hè. Dat is nou recht tot en met. Dan moest hem worden gedaan wat hij zijn naaste dacht te doen. Naar de aard van de beschuldiging dus. Als hij hem bijvoorbeeld van doodslag beschuldigd had, dan moest hij zelf gedood worden. En als hij hem van diefstal beschuldigd had, dan moest hij zelf zoveelvoudig teruggeven. Waarvan hij de ander beschuldigde, dat moest hij zelf dan 4 of 5-voudig teruggeven. Dat stond er naar huis, iemand gestolen had. 4 of 5-voudig wedergeven, nou dat moest je dan zelf doen. Dus datgene wat je je naaste dacht aan te doen, dat kwam dan op jouw bordje te liggen. Is dat nou recht of is dat nou niet recht? Ik weet ook wel, gemeente, we kunnen de Mosaïsche wet hier in Nederland niet zomaar 1, 2, 3 invoeren. Dat weet ik ook wel, dat kan natuurlijk ook niet. Er staan bepalingen in die niet meer te maken hebben met de tijd waarin wij nu leven. Maar zo'n bepaling, zo'n burgerlijke bepaling in het wetboek van Mozes, zo'n burgerlijke bepaling, die zou je 1 op 1 kunnen overnemen in onze tijd. En er zou niemand kunnen zeggen, dat is onrecht, dat is onrecht. Dat als je het lef hebt om tegen iemand zomaar een valse beschuldiging in te dienen, en de rechters hebben de zaak goed onderzocht en dat komt aan het licht, dan verdien je zelf die straf te krijgen. Dat is een rechtvaardige inzet. En daarom heb ik hem ook laten lezen uit het boek Deuteronomium. Dan weet u dat Gods volk Israël rechtvaardige inzettingen van de Heer heeft verkregen. Dat is trouwens maar 1 van de vele voorbeelden. Geen valse getuigenis. Dus wat je verklaart, dat moet zo zijn. En anders moet je je mond houden. Zo simpel is dat. Want 6 dingen zijn er, ja 7 die de Heeren een gruwel zijn, zegt Salomo. En dan is gewoonlijk dat zevende, dat is gewoonlijk de klap op de vuurpijl. Dat laatste, dus als er staat 3 of 4, dan is het 4e waar de nadruk op ligt. Als er staat 6, ja 7, dan is het 7e waar de nadruk op ligt. En wat is dan dat 7e? Een vals getuige die leugens uitblaast. Dat is het 7e. Dat is de Heere een gruwel. Een gruwel. En een gruwel, heb ik pas nog een keer in een andere preek gezegd. Dat is het verschrikkelijkste woord van afkeer wat er in de Bijbel bestaat. En daar begint het dus mee. Niemand zijn woorden verdraaien, staat er dan. Nou, we zagen daar al een voorbeeld van, hè. Uit het proces tegen de Heer Jezus voor het Sanhedrin. En Stefanus, die ook bij het Sanhedrin gesproken had voor dezelfde instantie, die heeft daar zijn redevoering gehouden. En er werd na afloop gezegd dat hij trouweloze dingen gesproken had, lasterlijke dingen, tegen Mozes, tegen de tempel en tegen deze plaats, Jeruzalem. Dat is niks van hem. Hij had helemaal geen lastelijke dingen gesproken. Niet over Mozes niet en over deze plaats, Jeruzalem niet en over ook de tempel niet. Hij had alleen gezegd dat de Heere God niet in een huis met handen gemaakt woont. Dat was het enige wat hij gezegd had. Maar dat is toch gewoon waar. Onze God is toch in de hemel? Die is niet in een huis met handen gemaakt. De hemel der hemelen zou hem nog niet kunnen bevatten. Hoeveel te minder het huis dat ik gemaakt heb, zei Salomo ook al zelf, meer had. Meer had Stefanus niet gezegd. Maar er werden hem woorden in de mond gelegd die helemaal niet had gesproken. Niemand zijn woorden verdraaien. En ook de feiten niet verdraaien. Toen Paulus uiteindelijk in Jeruzalem kwam na zijn derde zendingsreis, toen zeiden de Joden dat hij een heiden in de tempel gebracht had, Trofimus. Daar was Paulus inderdaad mee in de stad geweest, maar helemaal niet in de tempel. Er was helemaal niks van hem. Maar het werd hem wel als beschuldiging aangevreven, nietwaar? En als die voor Felix en voor Festus staat, de stadhouder, dan moet Paulus zeggen, al die dingen die ze tegen mij spreken, die kunnen ze niet bewijzen. Stadhouders, die kunnen ze niet bewijzen. Allemaal dingen die men bewust naar voren haalde, om Gods knecht schade te doen. En gemeente, dat gebeurt nog steeds, helaas, maar al te veel, niet waar? Dat mensen daarvan slachtoffer worden, toch niet door ons hopelijk. Dat we toch voor zulke praktijken altijd zullen wachten, onszelf zullen wachten. Een trouw getuige, die is medicijn. Een trouw getuige, dat heb je te wezen. Geen zwaai geven aan de feiten. Niet iemands woorden misvormen en anders maken dan dat ze in feite geweest zijn. Niet wat aandikken. Of iemand goed praten die wel terdege schuldig is, want dat is ook natuurlijk zoiets. Dat is natuurlijk de keerzijde van de medaille. Als je een trouw getuige wilt zijn, dan moet je ook eerlijk zeggen de dingen die je wel gezien hebt. En als iemand schuldig is, dan mag je hem ook niet vrij blijven. Dan moet je het ook eerlijk tegen de rechter zeggen. Dus het mes snijdt wel naar twee kanten. Altijd de waarheid spreken in het gericht en in alle andere handelingen. Altijd de waarheid spreken. Als iemand schuldig is, dan mag je niet vriendjespolitiek gebruiken bijvoorbeeld. Omdat je hem goed mag, die daar voor de rechter staat, dat je maar probeert een beetje uit de wind te houden. Als de rechter je vraagt hoe het zit, dan heb je te zeggen hoe het zit. Want anders doe je namelijk het slachtoffer tekort. Zo ligt de zaak. Dan doe je het slachtoffer tekort. Als je iemand die schuldig is aan een bepaalde zaak probeert uit de wind te houden, dan ben je iemand die het slachtoffer van hem tekort doet. En dat kan de Heere, de rechtvaardige God, niet verdragen. We mogen er dus geen peper of zout op strooien. Niet wat erger maken dan wat het is. Maar de waarheid betrachten in alles. En op je tellen passen. dat je je woorden weegt en het gebod van God niet overtreedt. Dan staat er nog meer, gemeente, niemand zijn woorden verdraaien. Er staat ook niemand lichtelijk of onverhoord helpen veroordelen, maar daarvoor al staat een woord wat we eigenlijk niet meer zo gebruiken, maar wat u allemaal best nog wel zult herkennen, denk ik. Het woord achterklapper zijn. Wij noemen dat tegenwoordig roddelen. Achterklap is roddelen. De Statenvertaling gebruikt ook nog een ander woord, namelijk het woord oorblazen. U kent dat woord misschien wel. Enkele keren wordt dat gebruikt, oorblazers. En dat zijn mensen die over een ander stiekem, gemeen, vals, dingen vertellen die niet kloppen, niet deugen. Oorblazer zijn. Hè? Een ander proberen op te stoken tegen diegene die je op het oog hebt. Oorblazer. Ja, dat komt natuurlijk best wel heel veel. Laat maar eerlijk zijn. Vooral op dorpen. Ik ben altijd predikant geweest op een dorp. En ik weet wel dat het in iedere gemeente, ja, de ene wat meer dan de andere, dat moet ik wel zeggen. Dat het in alle gemeenten wel voorkwam dat praten bij de borrel en bij de koffie. Ja, ook op Urk zitten ze nogal veel bij de koffie bij elkaar. Hè? En wees nou eens eerlijk, beste mensen. Gaat het dan altijd over rechte en goede zaken? Zijn jullie nou altijd bezig als je bij elkaar zit? Je zit iedere dag bij elkaar. En dan vraag ik wel eens af, waar heb je het eigenlijk altijd over? Heb je eigenlijk nog wel stof om te praten? Is dan het gevaar niet heel erg groot dat je gaat praten over dingen die niet betamen? Ik denk het, ik vrees het. En praat je dan eigenlijk altijd goede dingen over een ander? Oh ja, doen jullie dat? Allemaal goede dingen over een ander vertellen? En mag ik u dan eens vragen, heb u dan wel veel aandacht als u dat doet? En belangstelling, als u nou alleen maar goede dingen over andere mensen vertelt. Zijn er dan veel oortjes die zich spitsen? Zeggen de mensen dan tegen u van vertel nog eens wat meer? Oh ja, vertel nog eens wat verder. Ja? Wordt u dat dan vaak gevraagd? Nee, dat is gek, hè. Dat is gek als er al eens iets goed verteld wordt, dat gebeurt zo vaak. Dat zegt natuurlijk op zichzelf al genoeg dat het niet zo vaak gebeurt. Als er al eens wat goeds over een ander verteld wordt, dat is geen nieuws. Dat is geen nieuws. Daar reageert over het algemeen nauwelijks iemand op. En dat praatje is zo uit, zo over. Daar wint niemand zich over op, daar schuift niemand naar voren en zegt van, wat zei u daar, waar hadden jullie het over? Nee, dat schijnt niet belangrijk te zijn. Maar oh wee, als er iets aan de hand is met deze of gene, wat rondzingt door het dorp, hè, en heb je het al gehoord? Heb je het ook al gehoord? Ja, die en zus en zo. Ja, dan wil iedereen meedoen. Dan spitsen zich de oortjes. En dan buigt iedereen zich voorover. Waar hadden jullie het over? Ja? Vertel er eens nog eens wat van. Ja. Dan heb je alle aandacht, nietwaar? Alle aandacht. En dat zegt toch eigenlijk wat, nietwaar? Dat zegt toch eigenlijk wat iets over onze verdorven aard. Dat we het goede eigenlijk over een ander helemaal niet interessant vinden. Dat we dat maar weinig vertellen. En dat er ook maar weinig aandacht voor is. Geen gespitste oortjes. Maar als zodra er iets kwaads. En vooral als er nog een pikant randje aan zit. En zo weet u wel. Ja, dan is iedereen één en al aandacht. En dan wil iedereen het naadje uit de kous weten. En dan wordt het soms in geuren en kleuren verteld. En ook vaak nog wel eens een beetje wat aangedikt. Ja, zo gaat het. Dat is toch wat, hè? Dat de roddel bestaat bij de gratie van de gespitste oortjes. Want dan is het leuk om iets te vertellen. Als iedereen aandachtig luistert, als iedereen zijn oren spitst, dan is het leuk om iets te vertellen. Want er is aandacht voor. Dat is veel leuker om te vertellen dan iets goeds, want daar is die aandacht er niet bij. Dus met andere woorden, de roddel en de achterklap, de oorblazerij, die bestaat bij de gratie van de gespitste oortjes. Waren er geen gespitste oortjes, dan was het gauw over. Dan was er geen lol aan. Om al die narigheid aan de orde te stellen en wereldkundig te maken. Maar omdat er zoveel lol aan is, wordt het verteld, omdat er zoveel gespitste oortjes zijn, omdat er zulke gretige blikken zijn, die meer en meer en meer willen weten, wordt er verteld en verteld en door verteld. En ondertussen wordt iemands naam te grabbel gegooid. Ja, maar als het nou waar is dan wat we vertellen. Als het dan waar is dan wat we vertellen, is het dan ook roddel en achterklap? Wat waar is, is toch gewoon waar? Oh ja? Zit dat zo? Sinds wanneer zit dat zo? Dat je het dan ook vertellen moet en mag? Je moet je altijd, als je iets vertelt, eerst afvragen of het waar is. Dat is duidelijk. Dat moet sowieso, hè. Als het niet waar is, moet je sowieso je mond houden. Vervolgens moet je je afvragen of diegene aan wie je het vertelt, dat nieuwtje ook weten moet. Ja dan nee. Moet die ander dat nou echt weten dan? Als het waar is. Moet hij dat dan zo nodig ook horen? En in de derde plaats moet je eerst bedenken wat de gevolgen zijn voor de persoon over wie je het vertelt. Als je van die drie dingen rekenschap hebt gegeven, dan mag je vrij uitspreken. Maar als je van één van die drie dingen niet helemaal goed overtuigd bent dat het recht zit, dan zou ik er maar stil over zwijgen. Ja, we maken ons allemaal er wel eens schuldig aan, hoor. Ook dominees, ook in de domineeswereld wordt er helaas nog wel eens wat gerobbeld. Dat is helaas, helaas het geval. He, dat is niet alleen maar onder huismoeders zo, of in gezinnen op Urk, of net waar. Nee, dat vindt helaas overal plaats. He. Je loopt daar overal wel tegenaan, he, tegen laster en roddel en achterklap en oorblazerij. Helaas, helaas, helaas. We leven in een wereld vol zonde. Mag ik u een paar voorbeelden geven uit de Bijbel? Van hoe kwalijk dat is. Ik denk even aan Mefiboset. Mefiboset had een knecht die heette Ziba. U kent misschien die geschiedenis wel. Toen Mefiboset bij David was geroepen, toen was Ziba zijn knecht, die was aangesteld over alle bezittingen van Mefiboset, om dat voor hem te verzorgen, want Mefiboset kon het niet, die was zelf kreupel. Maar toen Absalom tegen David opstond, toen ging die Ziba koning David achterna. En toen vroeg David, waar is Mefiboset, uw heer? En wat zei Ziba toe? Ja, die Mefiboset heeft gezegd, nu zal mij het koninkrijk van mijn vader Saul worden teruggegeven. Zijn opa eigenlijk was het. Maar hij zei zijn vader, zal mij worden teruggegeven. Hij belasterde Mefiboset, want in werkelijkheid was Mefiboset in diepe rouw gedompeld over het feit wat David overkwam. David die juist zo goed voor hem geweest was en hem een plek aan zijn tafel had gegeven. Maar die lastering van Mefiboset, dat was heel gemeen, dat Ziba dat deed. Dat Ziba dat over Mefiboset deed, dat was heel gemeen. Daarmee maakte hij Mefiboset verdacht en zwart bij de koning, bij koning David. En wat dacht u van de geschiedenis van Doeg de Edomiet? Het was waar wat hij zei. David was bij de priester Abjatar en Abimelech gekomen in Nob. En hij had daar van de toonbroden gegeten. En hij had het zwaard, van Goliath meegenomen. Dat was allemaal waar, daar niet van. Hij loog er niet om. Maar was het nodig om dat aan koning Saul te gaan vertellen? Was dat nodig om een wit voetje bij de koning te zoeken? En David zo ernstig in de problemen te brengen. En niet alleen David in de problemen te brengen. Maar ook de priesters, de Nob, die allemaal door Saul zijn uitgeroeid. Wat een gevolgen had dat verschrikkelijke kwaad van die Doeg de Edomiet. Psalm 52, de psalm die we gezongen hebben, slaat op dat gebeuren. Waartoe gij u beroemt in het kwade, vermetele dwingeland. Ik steun gerust op Gods genade en vrij en onderstand. Ja, ziet u wel. Ziet u wel een paar voorbeelden zomaar uit de Bijbel die ons duidelijk maken hoe gevaarlijk het is, de lastering, de roddel en de achterklap. Dat je toch de kroon op het hoofd van een ander, dat je er nu wel op kan blijven. Want die komt niet zo licht terug, zei ik aan het begin van de preek al. Dat is het kwalijke van de achterklap. En dat is het kwalijke van de gespitste oortjes. Ja, bij Saul waren er wel gespitste oortjes toen Doeg de Edomiet uit de school klapte. Toen waren er wel gespitste oortjes met alle gevolgen van dien. Weg met de smerige, smeuige en scherpe tong. Zonde is het. Geen vuile reden. Ga uit uw mond, schrijft de apostel Paulus. Liegt niet tegen elkander. Geef de leugen geen plaats. Leg de leugen af en spreek de waarheid met elkander. Zomaar een paar teksten uit het Nieuwe Testament waar ons op het hart gebonden wordt om al die praktijken te laten. Want achterklappers, dat zijn mensen die de werken van het vlees beoefenen. En daar heeft God een gruwel aan. Er staat ook niemand lichtelijk en onverhoord helpen veroordelen. Ja, kijk, als er iets over iemand verteld wordt, dan ben je soms geneigd om het maar gauw voor waar aan te nemen. En je hebt je oordeel, je vonnis al gestreken. Je weet het al. Zo zijn er al heel wat mensen veroordeeld, hè. Ik denk aan bijvoorbeeld de politiek. Een minister die een bepaalde fout heeft gedaan, iets verkeerd heeft aangepakt. En dan zijn daar vaak de media die zaak opstoken. En die hebben zo'n minister vaak al gevonnist voordat de Tweede Kamer zich erover heeft uitgesproken. Eigenlijk is zijn positie dan al zo onhoudbaar geworden dat hij het veld moet ruimen. Dat kun je dan vaak van tevoren al inschatten, hè? Van de Tweede Kamer moet er nog over debatteren. En zo'n positie hangt dan aan een zijden draad, dat voel je al aankomen. Maar hij is in de media al zo geradbraakt, dat die eigenlijk niet meer kan functioneren. Dat is een kwalijke zaak. Zo zijn er al heel wat onschuldige mensen, zijn er slachtoffer geworden van het lichtelijk en ook vooral het onverhoord, het ongehoord veroordelen. Want het is toch altijd nog zo, dat je pas een oordeel kunt vellen als je hoor en wederhoor hebt toegepast. Is niet waar? Je kunt pas een zaak op zijn merites beoordelen, beschouwen en kijken wat is er van aan of niet als je twee kanten hebt gehoord. Want Salomo, de wijze Salomo, die zei het al. Dat de een met zijn verhaal komt en hij schijnt gelijk te hebben. Maar zijn naaste komt en onderzoekt hem. Wie de eerste is in een zaak, die schijnt gelijk te hebben. Die vertelt zijn verhaal en die zegt van dit en dat en zo en zo. En je bent geneigd om te zeggen, oh ja, oh verschrikkelijk toch. Oh verschrikkelijk toch dat met je gebeurd is. En oh dat is toch erg. Maar achteraf blijkt dat de zaak toch nog wel even wat anders lag. En als een naaste daarna komt en je hoort hem ook van zijn kant het verhaal. Dan is er van die aanvankelijke waarheid die je aan de eerste spreker gaf. Daar blijft vaak niet zo heel veel van over. Hè? Zijn naaste komt en onderzoekt hem. Dus wees voorzichtig met je oordelen. Wees voorzichtig met je oordelen. Je moet eerst altijd een zaak van meer dan één kant gezien hebben. Soms van meerdere kanten. Meer dan twee zelfs nog wel eens. En pas dan kun je in een bepaalde zaak zeggen hoe of het zit en niet zit. Dat wordt nog wel eens vergeten. Ook door ons. En dan heb je eigenlijk iemand veroordeeld. In je hart veroordeeld. In je gedachten veroordeeld. Misschien ga je er niet meer mee om. Misschien als je hem tegenkomt kijk je met argusogen aan. Want ja, die. Daarvan wordt dit en dat verteld. Maar je weet niet van de hoed en de rand. Je bent onvolledig geïnformeerd. En dan kijk je iemand soms aan op hetgeen wat hij helemaal niet gedaan heeft. Dat is erg. Dan gaat de kroon van zijn hoofd. Bij jou. En misschien wel bij het hele dorp. Misschien wel bij heel veel mensen. Nou, dat zijn hele ernstige zaken hoor. Dat zijn heel ernstige zaken. En daarom dat de Heer God ook dit negende gebod heeft gegeven. Om ons daarvoor te waarschuwen. En daarom heeft ook die wijze Salomo daar zoveel spreuken over gemaakt. Want die heeft het maar wat vaak over het misbruik van dat rebbeltje. En Jacobus, hij in zijn derde hoofdstuk van zijn brief. Een wereld van ongerechtigheid, noemt hij ons het zo. Een klein lid, maar het roemt grote dingen. Het brengt wat teweeg. Het brengt wat teweeg. Een klein beetje vuur in Lucifer kan een heel heidegebied in de as leggen. Eén sigarettenpeukje. En zo is de wereld van de tong ook zo'n groot kwaad. Kijk eens, zegt Jacobus. Een groot schip, nou dat mag u wel aanspreken als werkers, een groot schip. Dat wordt door een klein roer, wordt het her en derwaarts bewogen. Naar welke kant dat de bestuurder het wil hebben? Dat roer is zo groot niet, maar het schip is groot. Maar het wordt wel door dat ene roer wordt het wel bestuurd. Hè? Dan wordt het wel de koers gewezen. En zo is het nou met die boze tong van ons ook, hè. Die is maar heel klein, maar die doet toch nog wel heel grote dingen. Heeft hele kwalijke gevolgen. En ja, hoe zit het dan met een leugentje om bestwil, zult u misschien zeggen. Als er staat dat verder alle liegen en bedriegen door ons moet worden vermeden. Ja, mag je dan toch niet eens een keer als het je uitkomt de waarheid een klein beetje verdraaien? Moet je altijd aan iedereen vertellen wat je weet? Nee, dat laatste niet. Dat laatste is geen verplichting. Als iemand je wil uithoren en je wilt iets niet vertellen, dan hou je je mond. En als iemand je vraagt of je er dan iets van weet, dan zeg je, ik weet er wel meer van, maar dat vertel ik u niet. Zo doe ik het ook. Zo doe ik dat ook in het ambtsgeheim. Als iemand mij vraagt of ik ergens iets van weet, dan zeg ik weet er meer van, maar dat ga ik u niet vertellen. Want ik heb een ambtsgeheim. En ja, eigenlijk hebt u ook allemaal een ambtsgeheim. U bent allemaal hoeder van de goede naam en faam van je naaste, dus dan hou je stil. Dus je hoeft niet alles te vertellen wat je weet. Hè? Maar een leugentje om bestwil, dat kan er dus echt niet mee door. Dat kan er niet mee door. Dan zul je op een andere manier moeten aanpakken. Dan zul je moeten zeggen van, ik praat er liever niet over of zo. Maar een leugentje om bestwil, dat kunt u niet maken. En hoe zit het dan met een noodleugen? Want dat komt toch ook wel eens in de Bijbel voor en ook wel in de praktijk van het leven van ons allemaal wel eens. Een noodleugen, is dat hetzelfde als een leugentje om bestwil? Nee, dat is niet hetzelfde. Een leugentje om bestwil, dat is jouw eigen belang. Dan staat jouw eigen belang op het spel. En dan ga je maar gauw liegen om je eigen belang een beetje veilig te stellen. Dat is een leugentje om bestwil, dat kan niet. Maar een noodleugen, dan gaat het om een wezenlijke schade die je naaste zou kunnen lopen. Bijvoorbeeld als je in de oorlog Duitsers aan de deur kreeg en je had Joden verborgen. Nou, dan zei je natuurlijk niet van ze zitten daar en daar. Als ze vroegen zien keer Joden, dan weet je je niet de weg. Nee, dat ligt niet. Want het leven van een mens staat op het spel. Dan mag je niet alleen liegen, maar dan moet je zelfs liegen. Dan moet je zelfs. Ja, want dan krijg je een conflict van plichten en dan wat het zwaarste is, moet ook het zwaarste wegen. In het Latijn heet de noodleugen, is eigenlijk een verkeerde term, noodleugen. Wij noemen het een noodleugen, maar dat is eigenlijk een verkeerde term. In het Latijn heet het een mendatium officium, een plichtleugen. Dat is veel beter. Een plichtleugen. Dan moet je. Je mag dan eenvoudigweg de waarheid niet spreken. Er zijn ook bijbelse voorbeelden van. Denk maar eens aan de vroedvrouwen in Egypte. Ze moesten de jongetjes van de Israëlieten meteen doden bij de geboorte. Maar toen Farao ze tot verantwoording riep, toen zeiden ze van, ja, maar die vrouwen zijn altijd zo snel met het baren. Die zijn ons altijd voor. Dat was natuurlijk onzin. Was een smoes. Was niet de waarheid. Maar het was een plichtleugen, een mendatium officium. En ja, er zijn nog wel meer voorbeelden van, hè. Denk maar eens aan Rahab de hoer, toen ze die verspieders op het dak verborgen had. En toen ze kwamen kijken, want ze wisten dat ze daar naar binnen waren gegaan, toen zei ze van, ze zijn via de muur vertrokken. En ze zijn dan richting de Jordaan, terwijl ze dan boven op het dak zaten, omdat het vlas. Plichtleugen. Zulke voorbeelden zijn er dus in de Bijbel verscheidenen te noemen. Ik zal ze niet allemaal opzommen, er zijn er echt nog wel meer. Maar kijk, in zulke dingen, bij zo'n conflict van plichten, moet je dus altijd je afvragen van, en wat is nu het grootste belang? Er staat het leven van een mens op het spel, en dat kan ik door te liegen voorkomen dat dat leven eraan gaat. Nou, dan moet je het leven van die ander beschermen, dat is geen zonde voor God. Integendeel, het zou zonde voor God zijn als je de waarheid sprak. Hè? Dat kan dus. Hè? Het kan zonde voor God zijn als je in een bepaald geval, hè, als er een hoger belang op het spel staat, de waarheid zou spreken. Maar dat zijn dus uitzonderingen die de regel bevestigen, dat zal duidelijk zijn. Verder moeten wij allerlei liegen en bedriegen als werken des duivels, eigen werken des duivels, vermijden. Ja, dat staat er, gemeente, als eigen werken des duivels. Want de duivel is de leugenaar van den beginnen, de mensenmoorder van den beginnen, maar ook de vader der leugen. Zo heeft de Heer Jezus ons zelf geleerd. Hij, als hij liegt, dan liegt hij van zichzelf. Dan is hij in zijn knolletuin. Dan doet hij datgene wat hij zo graag doet. Wat zijn aard en wat nou eenmaal altijd zijn werk is. En als je een kind des duivels wilt wezen, dan moet je vooral veel liegen. Dan lijk je veel op je vader. Dan lijk je veel op je vader. Dan ben je een rechtgeaarde zoon van je vader. Wees er maar trots op. Dan moet je vooral veel liegen. Maar als je nou een kind van God wilt zijn, dan kun je de leugen niet aanhangen. Dan kun je niet op die ander lijken. Dat kan niet. God is geen God dat hij liegen zou. God kent de leugen niet. En wil je op God lijken, dan moet je de waarheid spreken. Weet je wie dat goed begrepen had? Agur. Wie is dat nou weer? Wel, aan het einde van het spreukenboek heb je de woorden van Agur, weet u wel. En die zegt, twee dingen geef mij niet eer dat ik sterf. En dan zult u denken van, ja, dat is die tekst over rijkdom en armoede. Geef mij rijkdom en armoede niet. Rijkdom niet, opdat ik u niet vergeten. Armoede niet, opdat ik u niet zou vervloeken en ga stelen. He, dus dat zijn de twee dingen die hij niet wil. Nee, dat is niet waar. Dat is het tweede. Het eerste is ijdelheid en leugentaal doe die verre van mij. Dat is het eerste. En dan pas komt dat over rijkdom en armoede. Dat is dus het tweede. Maar voorop staat ijdelheid en leugentaal doe die verre van mij. Dat was zijn voornaamste, zijn eerste wens. Dat hij daar toch God niet mee bedroeven zou. Want dat zijn inderdaad eigen werken des duivels. En als je een kind van de Here wilt zijn, dan zul je daar niet anders als vuurbang voor kunnen wezen. Dat je toch die werken van de duivel, die kindswerken van de duivel, niet zou naleven. Hè? Want dan geef je aan dat de duivel je vader is. Jezus zegt dat ook, hè? Jullie zijn kinderen van de duivel, want je wilt ook de kinderen de werken van je vader doen. Hij was de leugenaar en de mensenmoorder van den beginnen. En die is in de waarheid niet staande gebleven. Als hij de leugen spreekt, dan spreekt hij van zichzelf, uit zijn eigen. Want hij is de vader van die leugen. Hij doet dan zijn eigen werk. En daarom gemeente zullen we het liegen en het bedriegen, alleen al daarom, omdat het werken des duivels zijn, zullen we ze hebben te mijden en te ontvluchten. En de waarheid betrachten dus. Dat is de keerzijde van de medaille. Ook dit gebod heeft weer zo zijn gebod. En dat ik in het gericht en in alle andere handelingen niet alleen de leugen meid, maar de waarheid lief hebben. Ziet u? Hier weer die keerzijde, hè? Niet alleen dus de leugen meiden, maar ook de waarheid lief hebben. De waarheid met een hoofdletter. Dat is Christus. De waarheid van Gods woord, ook die moet je lief hebben. Maar ook de waarheid in het spreken. Er staat aan het einde van de openbaring van Johannes dat in het nieuwe Jeruzalem niemand zal inkomen die de leugen lief heeft en doet. Ja, dat staat. Er staan nog andere dingen genoemd ook, dat is waar. Maar dat staat erbij. Niemand die de leugen lief heeft en doet. De Heere Jezus gaf aan Pilatus, voor Pilatus, aan de waarheid getuigenis. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen om aan de waarheid getuigenis te geven. En Pilatus die schudde toen zijn schouders. hief zijn schouders op en zei, wat is waarheid? Hè? Maar de Heer Jezus hield voet bij stuk. Dat hij gekomen was aan de waarheid getuigenis te geven. En als je nou van de Heere wilt zijn, dan zoek je ook naar waarheid in je binnenste. Dan zeg je niet, ik ben de oprechtste mens van de hele wereld. Nee, dan vrees je altijd zo voor de huichelarij. Daar heb je zo'n hekel aan. Weet je op wie je wil lijken, als het recht ligt met je, dan wil je op Nathanael lijken. Want de Heer Jezus zegt, dat is een Israëliet in welke geen bedrog is. En wat betekent dat nou, een Israëliet in welke geen bedrog is? Hij was voor God een open boek. Er was waarheid in zijn binnenste. Waarheid in zijn hart en in zijn leven. Hij meet de huichelarij. En dat is zo'n gevaar, hè? De geveinsdheid. Jezus heeft dat de zuurdesem van de fariseeën genoemd. De geveinsdheid. De geveinsdheid die bederft alles. Het komt op oprechtheid aan. Zalig zijn de oprechten van hart, want zij zullen God zien. En daarom bid je, als het goed met je ligt, bid je de Heere God gedurig, Heere, ban toch iedere leugenachtigheid en schijnheiligheid uit mijn leven weg. Want de schijnheilige die acht zichzelf de oprechtste mens van de hele wereld. Ja, als je mag geloven, ja, hij is de oprechtste mens van de hele wereld. Maar wilt u wel geloven dat Gods kinderen zo bang zijn voor de schijn? Zo bang zijn voor de geveinsdheid. Die zeggen tegen de Heere God, ban toch alstublieft dat uit. Doe toch iedere vuiligheid weg uit mijn mond. Alle onwaarheid wil die toch van mij weren. En dat ik toch voor u geheel oprecht mag zijn. Dat ik een Nathanael mag wezen. Een mens in welke geen bedrog is. Dat zei Nathanael niet van zichzelf. Dat zei Jezus over hem. En Jezus moet het ook over ons kunnen getuigen. Dat we mens zijn in wie geen huichelarij de overhand heeft. Want als dat namelijk wel zo is, dan bederft dat alles. Dat bederft alles zoals het zuurdeeg het gehele deeg doorzuurt. Dus in het gericht en in alle handelingen, de waarheid liefhebben, oprecht spreken en beleiden, en ook mijn naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorstaan en bevorderen. Ziet u wel? De kroon moet bij je naasten op het hoofd blijven staan. En wij zijn allemaal gesteld tot hoeders van onze broeders en van onze zusters. Ja, tot hoeders. Hun goede naam en faam moet bij ons in veilige hand zijn. En als dat niet zo is, dan is het zonde. En we leven in een wereld met zonde. We zijn allemaal met zonde bevlekt. En dit 9e gebod laat geen spaander van ons leven. Ofwel soms, dat laat echt geen spaander van ons heer. We moeten leren naar Gods wil te leven. Onze zonde te beleiden als we zo'n gebod gelezen hebben en overdacht. Dan moeten we zeggen, ach Heer, u hebt toch gelijk als u zegt van, dat u geen mensenkind bent die liegen zou. Want mensen zijn allemaal leugenaars, inderdaad, wij zijn allemaal leugenaars. Wees ons dan toch genadig. En leer ons waarachtig te zijn. Dan hebben we nog een hele taak. Hè? Om in alle handelingen, ook aan de koffietafel en bij de borrel, ons goed gerucht van de naaste te verspreiden. Voorstaan. En te bevorderen. Nog een hele taak. En daar zal het nieuwe leven in blijken. Het oude leven bestaat in roddel en achterklap. het nieuwe leven bestaat in, voorstaan. En bevorderen dat de kroon bij mijn naaste op het hoofd blijft staan. Amen.